Ja, heer, dank u wel dat we zo vanuit aanbidding en over mogen gaan, heer, naar het luisteren van uw woord. Heer, en we waren dat geweldige liederen en woorden die we mochten zingen. En dat doet me ook denken, heer, aan Psalm 23, waarin ook koning David een proclamatie doet van de Heer is mijn herder. En dat ontbreekt mij helemaal aan niets. En ook al, hij doet me door grazige weiden gaan en dan in één keer, dan komt hij ook tot een gebed en dan spreekt hij tot u. Want u bent bij me. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad omdat u er bent. Heer, dan gaat u over in een gebed tot u. In uw aanwezigheid. En ik wil u zo danken, Heer, dat wij er ook vanuit deze lofprijs en aanbidding om mogen weten, Heer, ook al zijn we wel eens in de aanwezigheid van allerlei situaties, van vijandige situaties, dat we mogen weten dat we geen kwaad vrezen omdat u bij ons bent. Heer, we willen u daarvoor danken. We willen u de lof en de dank en de eer geven. En we eren u daarvoor. Heer, we willen ook zo overgaan naar het luisteren van uw woord. En wilt u ons daarbij helpen, Heer? En ik wil u danken, Heilige Geest, dat u ook aanwezig bent. Ook hier in de studio, maar ook thuis bij de luisteraar, bij de gemeente thuis. En we danken u voor uw aanwezigheid. In Jezus' naam, halleluja. Amen. Ja, en zo mogen we ook weten dat we vanmorgen ook mogen luisteren naar het woord van God. En dat we ook met elkaar ook in de aanwezigheid van de Heer zijn. Ook al zijn we van elkaar, zijn we niet in elkaars aanwezigheid. Maar toch mogen we weten dat de Heer in ons midden is. En het thema van vanmorgen, het onderwerp, daar heb ik eigenlijk voor gekozen. Wet tegenover liefde. En er zijn twee hele bekende teksten die we allemaal wel kennen. De wet is door Mozes gegeven en de genade en waarheid door de Heer Jezus Christus gekomen. Het ene is gegeven, de wet door Mozes gegeven en genade en waarheid zijn gekomen door de Heer Jezus Christus. Mozes was een dienaar en de Heer Jezus Christus is gekomen als zoon. En we willen dan ook eens kijken naar het nieuwe verbond. Naar het nieuwe verbond wat God heeft ingesteld en wat hij door verschillende profeten ook al heeft geprofeteerd en waar wij ook onder leven, onder het nieuwe verbond. En dan gaan we even kijken naar Jeremia 31. En dat is ook vers 31, vanaf vers 31. En dan gaan we even lezen. Jeremia 31, vanaf vers 31. Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik Heer over hen ben, luidt het woord des Heren. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal, na deze dagen, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren. Ken de Heere, want zij allen zullen mij kennen. Van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Als je dit gedeelte zo leest, dan spreekt het ook tot het volk Israël. Maar we mogen ook weten dat dit onder het nieuwe verbond valt en dat het ook voor ons geldt. Want de Heer Jezus die haalt dit ook aan, ook bij het instelling van het avondmaal, ook in Matthäus, Marcus en Lucas. Dat gaat dan over het nieuwe verbond. En omdat wij geënt zijn op het volk Israël, mogen we weten dat dit ook voor ons geldt, het nieuwe verbond. Maar dan gaat het verder en dat doet me eigenlijk toch wel denken. Want dan gaat de Heer verder en dat hij ook zegt dat dit volk Israël nooit zal verwerpen. En toen dacht ik erover na, waarom staat dat er zo? Misschien, ik denk dat God er wel wist in de toekomst dat het volk Israël de Heer Jezus niet zouden accepteren. En we gaan er even dat gedeelte, dat staat los eigenlijk van het onderwerp. Maar ik vind het wel belangrijk dat we ook in het woord, ook in deze boodschap, ook het volk Israël erbij mogen betrekken. Want volk Israël, dat hoort nog steeds bij het beloofde volk van God. Maar God heeft zijn volk niet verworpen. Want zo zegt de Heere, die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht desnachts, die de zee opzweept, dat haar golven bruisen, wiens naam is Heere der Heerscharen, als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des Heeren. Dus dat zal nooit gebeuren, want dat zijn natuurwetten die dus niet veranderen. Maar mocht dat aan het wankelen gebracht worden, pas dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen. Dus met andere woorden, dat zal nooit gebeuren. En dan zegt de Heer nog een keer ten tweede male. Zo zegt de Heer, als de hemel boven te meten is en de fundamenten der aarde beneden na te speuren zijn, dan zal ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om al hetgeen zij gedaan hebben, luidt het woord des Heeren. En dat is met andere woorden, dat zal nooit, nooit gebeuren, want de hemel boven is niet te meten en de fundamenten der aarde beneden zijn nooit na te speuren. Dat lukt dus niet. Dus met andere woorden, God zal zijn land, zal zijn volk nooit verlaten. Maar als we lezen, de versen 35 tot 37 hebben we gelezen, dat is dan ook tegen Israël geprofeteerd. Maar de gemeente is ontstaan in wat ik zo net al even noemde. God wist dat Israël ongehoorzaam werd. En daarom mogen we ook weten dat het ook voor ons geldt, het nieuwe verbond. En daar kom ik straks wel even op terug, op dit gedeelte. Want het onderwerp is wet tegenover liefde. En we doen een wet eist. Ik wil even een voorbeeld stellen. Liefde staat machteloos tegenover de wet. En dit gaat dan niet over een wet van Mozes die God heeft gegeven op de stenen tafelen. Met alle uitbreidingen daaromheen. Maar het gaat dan over een menselijke wet. Een wet bij koninklijk besluit ook ingesteld. Wat dus ook het is een wet van Meden en Persen. En als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan denk ik dat je wel weet welke richting dat erop gaat. Want dat was bij Daniel. Daniel was als jongen was die gevangen genomen, krijgsgevangenen, samen met vrienden van hem en door de Babyloniërs afgevoerd. En Daniel was en bleef trouw aan de God van Israël. En dat lezen we ook in de Bijbel, en dan zien we dat God hem heel veel wijsheid en inzicht gaf in allerlei gezichten en dromen. Nebukadnezar die droomde en andere koningen die droomden. En hij zag tekenen op de wand bij koning Belshazzar. En Daniel die legde het allemaal uit, die kreeg die openbaring en kreeg inzicht. En onder de koningschap van koning Darius, die stelde 120 stadhouders aan, verdeeld over het hele rijk. En over daar weer over stelde hij 3 rijksbestuurders aan, van welke Daniel er 1 was. Dus je kunt wel nagaan, Daniel had een zeer hoge positie. Met z'n 3 waren ze dus aangesteld, stonden ze vlak onder de koning. Dus de koning had het nog gezag en autoriteit gegeven. Om ook over weer die 120 stadhouders, om die ook weer richting te geven. Maar op een gegeven ogenblik werden die jaloers op Daniel. Want waarom werden ze jaloers? Hij trof hen in alles, zegt de Bijbel, omdat er een uitnemende geest in hem was. Ze zochten naar een aanklacht, maar die vonden ze niet. Ze zagen ook dat Darius veel van hem hield. En ze werden jaloers. En ze bedachten een plan. Ze zagen dat Daniel bad tot zijn God, zijn Hebreeuwse God. En ze dachten, daar kunnen we iets mee. En ze stelden de koning voor dat al wie gedurende 30 dagen een verzoek zouden richten aan welke god of mens, behalve tot u, o koning, dus ze waren ook echt aan het slijmen bij de koning, die zal in de leeuwenkuil geworpen worden. En ze zeiden dat dit een boodschap was, dat ze alle 3 hier gelijk over eens waren. Dat ze dat midden 3 hadden besloten om die wet voor te stellen. Zo staat er letterlijk in de Bijbel, alle 3 kwamen ze dat ze het erover eens waren. Dus inclusief de geliefde Daniel. En de koning die voelde zich natuurlijk, denk ik, wel gevleid. Als zoiets tegen je gezegd wordt. Van, ze wilden de koning dan echt op een positie plaatsen. En die dacht natuurlijk misschien ook nog wel, Daniel is het hier ook mee eens, want het komt van hun 3. Maar Daniel was er niet bij. Maar hij wist natuurlijk niet dat dit hele plan, dat was juist tegen Daniel gericht. En hij tekende de wet van Meden en Persen. En dat houdt dus in, die uitdrukking kennen we vandaag aan de dag nog wel, dat het is onherroepelijk. En hij werd dan ook bij overtreding, werd hij dan ook in de leeuwenkuil geworpen. Maar wat zien we hier in deze wet? We zien dan het hart van een koning. En die houdt zielsveel ook van Daniel, ook een van zijn onderdanen. Maar was Daniel een slecht mens? Was Daniel een zondaar? Nee, hij was een godvrezende, rechtvaardige man. En is die wet van die koning heilig? Nee, het is een slechte wet. Een wet van een mens tegenover een rechtvaardig iemand. En hier zien we dat liefde die staat machteloos tegenover de wet. En we weten hoe het verhaal afliep. Daar gaat het nu verder niet over. Als je dat verder wilt lezen, dan lees je dat thuis maar in de Bijbel. Maar we zien dus dat Daniel dan werd in de leeuwenkuil gegooid en hij kwam er ook weer levend uit. Maar daar gaat het verder niet over. Het is een heel mooi verhaal, spannend verhaal ook, omdat we weten hoe het afliep. Maar het punt is, de liefde van de koning, die kon hem niet redden. Satan die keek via de rijksbestuurders naar Darius om hem voor een dilemma te stellen. Ze hadden eigenlijk zeg maar, toch een veel eenvoudige manier kunnen bedenken om Daniël uit de weg te ruimen. Maar ze gingen deze weg. En hieraan een parallel. Hoe voelt zou onze hemelse vader zich voelen ten opzichte van de wet van Mozes die hij ook moest handhaven? En we zien dan ook bij de wetgever toen de Mozes terugkwam van de berg Sinaï met de twee stenen tafelen. Wat er gebeurde. Het eerste gebod was. Gij zult de Heer uw God lief hebben. En geen andere goden voor mijn aangezicht stellen. En ze hadden gelijk een gouden kalf gemaakt. En we zien dan ook dat er toen ook gelijk 3000 mensen gestraft werden door de dood. En als je naar een individu kijkt. Ook de eerste Israëliet die gedood werd vanwege overtreding van de wet. Er was iemand die was op de Sabbat. Ging die aan het hout sprokkelen. En die moest dan ook gedood worden. En als je zulke dingen hoort, dan vraag ik me ook af, hoe voelt het als God de Vader ook deze wetten heeft gegeven en die worden dan ook toegepast? Satan die weet dat God van mensen houdt. Satan kijkt naar God en denkt, hoe stel ik God voor een dilemma? En dat zien we dan in een ander voorbeeld. Staat Gods liefde dan machteloos tegenover de wet, zoals van koning Darius? Nou, we kijken dan even naar een andere situatie. En dat is bij de Heer Jezus, maar dat valt nog wel onder het oude verbond. Het is een heel bekend verhaal. En iedereen die kent het wel als ik het zo noem. Het staat in Johannes 8, het eerste gedeelte. En de Heer Jezus die was daar in de tempel. En al het volk kwam tot hem. En Jezus leerde hen. En de schriftgeleerden en de fariseeërs die brachten een vrouw betrapt op overspel. Een zondares, een hulpeloze zondaar. En ze had geen excuus, want het was de waarheid. Ze is schuldig. En deden dan de fariseeërs en schriftgeleerden een beroep op een slechte wet? Een wet van een mens? Nee, op Gods wet. Gods wet die heilig, rechtvaardig en ook gerechtigheid is. En de wet van Mozes die zegt dan ook stenigen. En wat zegt u, zeggen ze dan tegen de Heer Jezus. En deze zogenaamde rechtvaardige, heilige leiders, als ze echt om Gods wet en Gods heiligheid gaven, dan waren ze niet bij de Heer Jezus gekomen. Maar dan hadden ze dit gezien. En dat hadden ze gezegd van jongens, dit kan niet. God heeft duidelijk gezegd van op overspel, op zulke zonden, dan valt ze onder de doodstraf. Hoezeer ons dat ook doet, maar we moeten de wet uitvoeren. Als ze echt zo gedacht hadden dat ze echt de wetten van God wilden handhaven uit liefde en uit gehoorzaamheid naar God, dan zouden ze zo redeneren. Maar dat hebben ze niet gedaan. Waarom niet? Het ging hun helemaal niet om die vrouw. Ze wilden de Heer Jezus voor een dilemma plaatsen. En we weten dan ook hoe het afliep. De Heer Jezus die schreef op de grond, misschien wel hun namen, wat er nou precies geschreven is, dat doet er niet toe, daar spreekt de Bijbel over, niet over. Maar uiteindelijk zegt hij dan, dan gaat hij weer staan en dan zegt hij, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Toen dacht ik nog even, als Darius die wijsheid had gehad, had hij misschien ook wel kunnen zeggen dat hij de andere twee ook zo had kunnen betrappen, omdat die hun hart eigenlijk niet was om de koning echt te aanbidden. Maar hier zien we dan, dat de wet die staat machteloos ten opzichte tegenover de liefde. Het is hier net andersom. Bij Darius was de liefde machteloos tegenover de wet. De wet moest uitgevoerd worden. Maar bij de Heer Jezus staat de wet die staat nou, net andersom. De wet staat machteloos ten opzichte van de liefde. En dan gaan we nu even terug naar het nieuwe verbond, Jeremia 31, vers 33. Ik lees even een stukje, een gedeelte daarvan. Maar dit is het verbond dat ik met het huis Israël sluiten zal. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. En ik heb zo even wat vragen daar naar aanleiding van dit gedeelte opgeschreven. En de eerste vraag is, ik heb vier vragen. De eerste vraag is dan, de wet in je binnenste, in je hart, zijn het dan geestelijke 10 nieuwe geboden? Nee, dit is gewoon het wet, de wet van het geloof. Heel eenvoudig, de wet van het geloof. De wet van de Heilige Geest. De wet van liefde die God in ons hart en verstand wil planten. De wet van genezing. De wet van herstel. De wet van wedergeboorte. De wet van genade. De wet van vergeving. De wet van het avondmaal vieren. Doet dit op mijn gedachtenis. Maar dat heeft de Heer Jezus dat allemaal voor ons gedaan. En dan mogen wij gedenken ook in de vieren van het avondmaal. Dan mogen we hem gedenken wat hij voor ons heeft gedaan in het nieuwe verbond. En we hoeven er niets voor te doen. Tuurlijk heeft hij wel gevolgen. Maar we willen hem lief hebben en we willen hem dan ook dienen. En we willen hem ook gehoorzamen. Maar als God dit soort dingen zegt, dan mogen wij ook boven natuurlijke dingen verwachten. We mogen tekenen en wonderen verwachten. Als je ziek bent en God zegt, ik zal je tot een God zijn, is er genezing. En als er andere tegenslagen zijn en God zegt, ik zal je tot een God zijn, verwacht dan ook doorbraken. Wet in hun biddenste. Wet van geloof. Wet van liefde. En dan, zij allen zullen mij kennen, van klein tot groot. Wat een geweldig verbond. Dan de grootste clausule hierin. Want ik zal hun ongerechtigheid betreft vergeven. En hun zonden niets meer gedenken. En dat gaat om onze zekerheid. Het gaat om jouw zekerheid. En God bedenkt zich niet. En waarom pakken we dat eigenlijk niet? Waarom leggen we ons vaak weer bij bepaalde feiten neer en dat we niet dat geloof in de Heer Jezus, dat grote vertrouwen, wat God heeft gezegd en Gods beloften zijn altijd ja en amen. Hoe kan dat we vaak nog weer twijfelen? Hoe kan dat we bepaalde dingen over ons heen laten komen? In plaats van dat we zeggen van, nou, ik weiger dit te accepteren, want God heeft gesproken. God heeft gesproken door zijn woord en dat is de waarheid. En we weten allemaal wat dat we nog soms ons zwak voelen, ook in ons denken, in ons doen en laten. Maar toch mogen we ons vasthouden en mogen we gericht blijven op de belofte van onze hemelse Vader. En de tweede vraag is dan ook, welke beloften lees je hierin? Nou, er staan nogal wat beloften in. God zegt, ik zal voor jullie een God zijn. Allen zullen mij kennen. Ik zal genadig zijn. Ik zal aan jullie zonden niet meer gedenken. In het oude verbond zegt, gij zult niet en gij zult niet. Of gij zult wel, gij zult dit en gij zult dat. Er zijn altijd weer voorwaarden aan verbonden. De wet eist, als jullie je aan deze geboden houden, dan zal ik jullie zegenen. Ik zal jullie zegenen als je doet wat ik zeg. En dan zal ik jullie verlossen van je vijanden. Als jullie je aan mijn wetten houden, zal ik jullie oogst zegenen en zal ik voor regen zorgen. Met andere woorden, als jullie dit doen, dan doe ik dat. Dat is het gevolg. In het nieuwe verbond, vers 33 staat dan ook, ik zal mijn wetten in hun hart schrijven. En dat is dan allemaal genade en onverdiende gunst wat we mogen ontvangen. We hoeven er eigenlijk niks voor te doen. En waarom niet meer? Ik zal aan jullie zonden niet meer gedenken. God had gezegd op de berg Sinaï, ik zal je zonden niet vergeten. Ik zal ze vergelden aan het derde en vierde geslacht. En nu zegt God, ik zal je aan je zonden niet meer gedenken. Eerst zei hij dus wel, ik zal je zonden niet vergeten, maar ik zal ze vergelden tot aan het derde en vierde geslacht. En in het nieuwe verbond zegt God, ik zal aan je zonden niet meer gedenken. En waarom niet? Hoe kan dat dan? Als God geen gevolg meer geeft aan de zonde, dan is hij niet rechtvaardig. Want zonde eist vergelding. Overtreden, dat zie je ook gewoon in het dagelijks leven. In het verkeer bijvoorbeeld, je rijdt te snel en je wordt betrapt. Dat is gevolg dat je een boete krijgt. Maar God die heeft zich onze zonden, die heeft hij geherinnerd aan een kruis. God rekende aan Jezus al onze zonden toe van je geboorte tot de dag dat je Jezus ziet. Dus naar de zonde, dan kijk je naar de Heer Jezus. En de Heer Jezus heeft onze straf, onze zonden op zich genomen, waardoor wij helemaal vrij kunnen zijn. En dat is het grootste gewonder. Het gewonder van het kruis. Wat centraal staat in de Bijbel, wat ook centraal staat in ons leven. En dan gaan we even kijken naar een derde vraag. En wat is jouw rol hierin? Wat moet jij doen? Nou, er is eigenlijk maar één antwoord op en dat is eigenlijk heel simpel. En dat is geloven. Vertrouwen. Je vertrouwen stellen op de Heer Jezus. Onder de wet staat steeds de mens moeten doen, God niet. En onder het nieuwe verbond moet God het doen en niet de mens. Net andersom. Nou, en als het dan van God afhangt, dan kun je van op aan dat het werkt. Wij moeten alleen geloven. En hoe doe je dat? De Bijbel die spreekt ook over de wedergeboorte. Daar heeft hij het over met Nicodemus. Daar kom ik straks misschien nog wel even op terug. De vierde vraag. Hoe krijg je problemen onder het nieuwe verbond? Het lijkt allemaal heel mooi. En het is allemaal volmaakt en perfect. Maar hoe kun je toch ook problemen krijgen onder het nieuwe verbond? Nou, bij de komst van Jezus is alles veranderd. Dat weten we. Hij stierf aan het kruis voor onze zonden. En God legt al mijn zonden op de Heer Jezus Christus. En Gods goddelijke wraak en vergelding, lees Deuteronomium 28 maar eens, het gaat over zegen en vloek. Als je dus niet doet wat de wet zegt, dan val je onder de vloek. Die troffen dus de Heer Jezus. Dat is op hem gelegd. De vloek die voor ons bestemd was door het overtreden van de wet, die werd op de Heer Jezus gelegd. En hij heeft ze allemaal voor ons betaald. Hij gedenkt onze zonden niet meer. Punt. Hij herinnert ze zelfs niet meer. Als we kijken in Hebreeën 11, dan gaat het over de geloofsgetuigen, de geloofshelden, zeg maar. Daar wordt eigenlijk met geen woord gesproken over wat er allemaal misging met hun. Want er staan nogal, nou, wat namen neer waarvan je denkt van die ook, horen die ook tot de geloofshelden? Neem alleen al David, met overspel, met Bathsheba, die een moord pleegde, die Uria doodde. En Simson, die een overspel leefde, met hoeren omging. En zo staan er nog een hele rijtje meer. Maar er wordt helemaal niet over gesproken. Er wordt met geen woord gesproken over wat er allemaal misging. Het ging alleen maar over wat ze hebben gepresteerd in de kracht van God. Maar hoe kun je dan in problemen komen onder het nieuwe verbond? Nou, niet door zonde. Want dan kun je zeggen, oh, dan mag ik wel zonde, want we zijn vergeven. Ja, maar zo is het niet. Als je echt die genade hebt ontvangen en die liefde van God hebt ontvangen, dan komt er ook iets in je leven, in je hart voor terug. En dat je ook de Heer Jezus wilt dienen en hem wilt vertrouwen. En hem ook geen pijn wilt doen, geen verdriet wilt doen. Dat is een gevolg van iets van wat in je leven, want je bent een nieuwe schepping. Je geest is wedergeboren. En jouw geest die beïnvloedt ook jouw ziel, ook je vleeselijk denken nog. En die wil dan niet zondigen. Maar we doen nog wel verkeerde dingen. We vallen nog wel eens verkeerd uit naar elkaar of hoe dan ook. Maar dan is er gelijk weer, heer, sorry, ik heb verkeerd gedaan, maar dank u wel dat ik vergeven ben. Dus het is helemaal geen vrijbrief, hoor, dan mag ik wel raak leven. Nee, dat wil je niet. Het heeft heel andere gevolgen. Maar hoe kun je komen dan in de problemen onder het nieuwe verbond? Nou, niet door zonde, wat ik net noemde. Dat gedenkt en herinnert God zich niet meer. En dit is ons recht dan ook onder het nieuwe verbond. Maar hoe kan een christen toch onder de vloek van de wet vallen? Nou, het antwoord is, als we alles door elkaar gaan halen. Dat we bijvoorbeeld met één been in het nieuwe verbond staan. En met de andere been in het verbond van de wet. De ene in de wet en de ander in het verbond van de genade. We willen zowel de 10 geboden als de Heer Jezus. En we weten heel veel van ons, ikzelf ook, we zijn opgegroeid nog in de traditionele kerk. En ik ben altijd nog dankbaar voor alle zegeningen die ik daar heb ontvangen. Maar ik kan me nog heel goed herinneren. En dat wordt nu niet meer zo vaak toegepast, maar in sommige kerken nog wel. Dat iedere zondagmorgen, daar werd de wet voorgelezen. En dan kwam de schuldbelijdenis en daarna de genadeverkondiging. En je kon er weer een week tegenaan. En de volgende week zat je weer net zo. En is dit Bijbels? Zegt de Bijbel dit? Of het is de wet, of het is Jezus, onze verlosser. Mozes was een dienaar, wat ik zo straks al noemde, en Jezus is de Zoon. En als de Zoon je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. Je kunt niet de helft wet hebben en de helft genade. Moet je zien hoe furieus dat Paulus werd in Galaten hoofdstuk 3. Toen de mensen ook een andere leer wilden brengen, ook de goede werken, dat ze bepaalde dingen moesten doen, zich weer laten besnijden. Hoe Paulus boos werd en hij vervloekte ze als hij een andere leer bracht dan wat hij gebracht had. Nou, er is nog wat. En Paulus die zag het gevaar, als wij weer terug wilden naar de wet, dat we gehoorzaam moeten zijn om het zelf te willen verdienen door gehoorzaam te zijn aan de wet. Maar vaak trappen we er wel weer in. We voelen ons schuldig als we verkeerd gedaan hebben. En dan doe je weer je best. En dan ben je alleen maar gericht op wat ik moet doen. Zelf doen. Helft mensenwerk, helft godswerk. Dat kan niet. En Jezus zei het zo. Doe geen nieuwe wijn in oude zakken. Want dat gaat gisten. Dat gaat kapot. Hebreeën 11 nog even weer. In die geloofshelden. De hemel houdt geen zonden bij. Maar wel hun geloof. Maar de Heer Jezus die deed dit voor jou en voor mij. Toen hij stierf, stierf ik. Toen God hem liet opstaan, stond ik met hem op. En je hoeft het niet te begrijpen als je het maar gelooft. En je groeit er vanzelf in. En er valt een bedekking weg als je de Heer Jezus hebt aangenomen. Telkens als iemand tot geloof komt, dan valt er een bedekking weg, zegt Paulus heel duidelijk. En dit is hemels. We zijn allemaal als kind van God zijn we gestorven en weer opgestaan. Ja, hoe dan? Maar dat beeld de doop uit. Kijk, het is niet allemaal vanzelfsprekend als je denkt van, oh ja, oh, je gaat het ook maar geloven, dan is het klaar. Nee, maar het heeft gewoon gevolgen. Het is iets wat de Heilige Geest in je doet. De Heilige Geest overtuigt ook van zonden. Hij overtuigt de wereld van zonde en van gerechtigheid. En als jij nog in de wereld leeft en je kent de Heer Jezus nog niet, dan is het de Heilige Geest die je overtuigt. En als je die aanraking tot je neemt en je zegt dat wil ik ook en je neemt de Heer Jezus aan, dan gaat er iets in je gebeuren. Dan krijg je als het ware, jouw geest wordt wakker geschud. Jouw geest, jouw diepste binnenste, dat komt in reinen met God en dat wordt geboren, dat wordt vernieuwd, dat komt tot leven als het ware. En daar hoeven we niet helemaal te begrijpen hoe dit werkt als je het maar gelooft. Maar je voelt en je weet die ervaring. Ik weet nog best dat het mij overkomen is. Het plotseling, we zijn altijd christelijk opgevoed, waar ik dankbaar voor ben. Tot een moment in één keer dat je ogen open gingen en je ontving het en je wilde alles wel. Je wilde je laten dopen, je wilde meer, je wilde meer, je wilde meer. En dat is wat God dan in je doet. En als je je laat dopen, dat is dan ook een beeld van begrafenis. Je oude leven, dat leg je af. En je staat weer op in het nieuw leven. Het oude heb je achtergelaten. En je ziet, de doop is het ook symbolisch voor een begrafenis. Je oude leven wordt begraven. Dat ligt achter je. En je staat weer op in een nieuw leven. En wij als gelovigen, die zijn dan dood en we zijn weer opgestaan. En dood en ziekte liggen dan ook achter ons. Dat is de belofte die de Bijbel ons geeft. Waar is het oordeel? Dat ligt achter ons. Waar is de vloek? Dat ligt achter ons. De dood heeft niets meer over ons te zeggen. Alleen ons lichaam, dat zit nog wel een beetje tegen ons, maar die zit er nog in. Maar als we komen te sterven, dan sterft ons lichaam. En we leven eigenlijk gewoon door in de eeuwigheid. Dan gaat er een enorme, een hele mooie verandering plaatsvinden. Maar de dood heeft dan ook niets meer over ons te zeggen. En de duivel kan dan niet verder gaan dan het graf. Hij heeft alleen macht over hen die leven op aarde, maar op ons niet meer. We hebben de dood al achter de rug. We zijn met Jezus gestorven aan de kruis. Met Jezus gestorven en we zijn weer met hem opgestaan. En wat Jezus heeft gedaan, dat was voor ons. Wij waren daar in de ogen van God. God zag ons daar al aan de kruis. 2000 jaar geleden en het is nog steeds krachtig. En de straf voor al die keren dat jij de wet overtrad in je leven, dat is al lang voltrokken. En de wet kan dat niet meer. Met Christus gekruisigd, opgestaan in een nieuw leven. En dit zijn echt Bijbelse waarheden. Zo spreekt God. En we mogen weten, ook als je luistert, ben je een kind van God. En hoe weet je dat? Heel eenvoudig. Geef je over aan de Heer Jezus. Neem hem aan. Belijd dat je schuldig staat tegenover God. En neem de Heer Jezus aan en je bent bevrijd. Je bent vergeven. En je gaat een nieuw leven in. En de volgende stappen die je dan ontneemt, wat ik zo net al noemde, je laat je dopen en dan zul je ook de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dus je bent dan een tempel van de Heilige Geest waar hij inwoont. In je doop leg je symbolisch als een getuigenis, belijdenis van je oude zonden af. En word je begraven in het waterbad. En dan sta je weer op en het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Het is een geweldig woord. Het is geweldig dat het nieuwe verbond wat in je leeft. En of we het even dit samenvatten, dan weten we, de wet die staat machteloos tegenover de liefde van God de Vader. De wet, is die dan verkeerd? Nee, de wet is heilig. Maar de wet maakt je niet heilig. Vaak denken mensen nog wel van, nou als ik maar de wet, omdat die heilig is en ik voldoe zoveel mogelijk aan die wet, dan word ik steeds heiliger. Maar dat is een leugen. De wet maakt je niet heilig. Alleen het bloed van de Heer Jezus Christus. Daarom spreekt Paulus ook altijd over de heiligen. En Darius, die had David lief, maar stond machteloos tegenover de wet. En de zondares, die ontving genade van de Heer. Ik veroordeel je ook niet, maar zondig niet weer. In het nieuwe verbond, we hebben het leven ontvangen. En de wet veroordeelt mij niet meer. De straf is op de Heer Jezus gelegd. Hij zei, het is volbracht. Wat is dat een geweldige liefde, lieve mensen. Wat een genade. Het leven wat we ontvangen, komt voort uit het leven met Christus. omdat je met hem bent opgestaan. En met Christus mogen we leven. En waar zijn geest is, waar zijn aanwezig is, daar is waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Ben jij ook vrij? Zullen we bidden. Heer Jezus, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor al uw beloften. Heer, en ik bid u zo om uw zegen over dit woord. Dat ook dit mag spreken tot de harten van velen, Heer. Dat we mogen weten wat u voor ons hebt gedaan. Dat we ook altijd mogen weten dat er altijd de genade er weer is. Dat we altijd weer tot u mogen komen. Dat we over onze problemen heen mogen zien naar uw liefde, naar uw grootheid. Heer Jezus, dank u wel dat we ook als gemeente daarin zo bevoorrecht zijn. Dat we uw woord hebben, dat we elkaar hebben. En ik wil u ook zo bidden voor de gemeente als geheel, Heer, ook de waardevol leven gemeente. We zitten nu nog steeds met dat we elkaar van een afstand moeten zien en ook in de vakantieperiode. Maar ik bid u zo, Heer, om uw zegen over de gemeente. Dat we met elkaar één mogen zijn, met elkaar door mogen gaan, Heer. Ook met elkaar uw woord mogen bestuderen en het mogen ontvangen als de waarheid. U bent de weg, de waarheid in het leven. En dat wil ik ook over iedereen uitspreken. Ook als je hier nog zit te luisteren, dan wil ik ook je zegenen met de liefde van God. En met de genade van de Heer Jezus Christus. En ook de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest. Dat je voorspoedig mag zijn, ook voor de komende week. Dat je mag weten dat Gods hand op je is. Zijn shalom, zijn liefde, zijn genade en zijn aanwezigheid. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen. Amen.